Voilà, goedenavond allemaal en welkom op de gemeenteraad van 23 maart 2023. Het is net 8 uur geworden. Zijn er problemen in verband met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering? Of mag ik uw akkoord daarmee acteren? Dat is geacteerd, dank u. Wat betreft de mededelingen, wij hebben al genoteerd wie er afwezig was. Maar voor de record nog eventjes hernemen. Bram van Keer, Katusha Verbloesem, Mark Verhebt, Christophe Marks en Bart Peters zijn verontschuldigd. Er was geen blokstemming mogelijk. En er zijn, en dat wil ik wel eventjes met u rechtzetten, een tweetal schoonheidsfoutjes in onze agenda geslopen. Ten eerste, als u de agenda erop heeft nagekeken, ook voor wat betreft het OCMW, dan zal u zien dat onder agenda punt 4... iemand moet aangesteld worden voor de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 31 maart 2023 om die vergadering bij te wonen, vlotter. Dat is een punt dat eigenlijk ook op de gemeenteraad had moeten staan. Dus mijn suggestie is dat we het straks, indien u dat wenst, want ik weet niet of er veel debat over zal zijn, behandelen natuurlijk op de plaats waar het wel geagendeerd staat, maar dat we een fictie handhaven en zeggen dat het dan ook in de gemeenteraad behandeld is. Een tweede schoonheidsfoutje betreft agenda punt 8 van de gemeenteraad. Daar zal de snelle lezer die onmiddellijk na toezending van de agenda en de studie van de gehechte stukken misschien moeten merken hebben dat er eventjes later een gewijzigd stuk, een dag later een gewijzigd stuk is toegevoegd, een gecorrigeerd stuk, dat men eigenlijk te laat heeft ontvangen om nog tijdig aan de agenda te hechten. En om elk misverstand te vermijden, zijn de beide stukken dus gehecht. Het eerste is het foutieve en het tweede is het correcte. Zo klopt het, hè? Ja. Goed, en dan zou ik u willen vragen om nog eventjes te noteren, omdat er toch een lichte afwijking is in de regelmaat van onze gemeenteraadsdata. De volgende data van gemeenteraden 20 april... Dat had ik vorige keer al gezegd, 25 mei en 22 juni. Voilà, dan kunnen we van start en dan gaan we onmiddellijk naar agenda punt 3. Wenst iemand debat over agenda punt 3, de renteloze lening voor de financiering van het AGB door de gemeente? Niemand? Dan leg ik het voor ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis, ja. Dank u. Ik stel voor om agenda punt 4 en 5 samen te behandelen. Dat is verknocht, dat zijn twee agendapunten die we samen kunnen behandelen. Dus de belasting op de lijk- en asbezorging van personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. En dan de wijzigingen aan het retributiereglement. Schepen de Schepper wens u hier op een inleiding te geven. U heeft het woord, als ik erin slaag. Momentje. Alsjeblieft.
Dank u wel. Goedenavond iedereen. Het is inderdaad verstandig, denk ik, om die twee punten samen te behandelen. We bouwen hier verder eigenlijk op onze gemeenteraadsbeslissing van december vorig jaar. En in de schoot daarvan later gehouden raadscommissie, die in januari heeft plaatsgevonden. Eigenlijk om transparanter en vollediger te zijn, gaan we alles samen voegen in één retributiereglement, alles wat betreft dan zaken met betrekking tot begraving en asverstrooiing die er zijn. Dus het eerste, punt 4, de belasting op de lijk en de asbezorging voor personen die niet ingeschreven waren in de bevolkingsregister van de gemeente. Daar stellen we voor om dat reglement dan dus vanaf 1 april op te heffen en dat ook om te zetten in een retributiereglement. Het retributiereglement dat dus in punt 5 voor ligt dan eigenlijk en voor de concessie op de gemeentelijke begraafplaatsen voor dan de resterende aanslagjaren nog van deze legislatuur, dus tot 2025. En waar dat we dan belangrijk daar eigenlijk dat onderscheid gaan invoeren tussen de inwoners en de niet-inwoners van onze gemeente. De motivering daarvan of de redengeving daarvoor is dat overleden inwoners uit onze gemeente, die hebben tijdens hun leven uiteraard bijgedragen in de belasting, aanvullende personenbelastingen betaald. en hebben we daardoor bijgedragen naar de gemeentelijke infrastructuur. Hier is ook dus ook alles wat begraving gerelateerd is. Zij die dus hier niet gedomicilieerd zijn geweest, hebben daartoe niet bijgedragen. Daarom vragen we of zien we naar een hoger tarief postmortem voor zij die dus hier dan een begraving of een bijzetting wensen te bekomen. Belangrijk daarin is dus die definitie, wat we dan onder inwoners gaan verstaan. En dat is in artikel 2 van het reglement dan verder uitgeschreven geworden. We gaan ervan uit dat voor dit nieuwe reglement, retributiereglement, onder inwoners verstaan iedereen die ingeschreven staat in bevolkingsvreemdelingen of wachtregister van onze gemeente. Zij die voor het vaderland gevallen zijn, militairen of burgers. Drie personen die de gemeente Rumst minder dan 12 maanden geleden verlaten hebben, naar gedurende minstens 10 jaar te hebben gewoond. En personen die de gemeente Rumst verlaten hebben om gebruik te maken van een erkend residentieel zorgaanbod. Dat is het voorstel dat we onder die discussie zouden plaatsen, ook om de controleerbaarheid voor onze dienst ook nog mogelijk te kunnen maken. En de niet-inwoners zijn dus al de anderen die er zijn. En daarvoor voorzien we dan zowel voor de begraving, bijzetting of verstrooiing, die is voor de inwoners van de gemeente, is die gratis. Voor niet-inwoners wordt er dan een €500 voor een begraving gevraagd en €250 voor een asverstrooiing of in geval van bijzetting. Voor grafconcessies en concessies voor een columbarium of urneveld, daar is er dan een basistarief dat dan voor 25 jaar van toepassing is. En daarin gaan we dan voor de niet-inwoners dus het dubbele daarvoor aanrekenen. U ziet het in het reglement, die cijfers daarvoor staan. Wat betreft de andere zaken, dat is eigenlijk een herneming dan van onze gemeenteraadsbeslissing van december. Dus de frontplaatjes, naamplaatjes, die prijzen hebben we dus ook toen vastgelegd. Daar gaan we geen onderscheid maken tussen inwoners en niet-inwoners. En we doen dat ook niet voor de hernieuwing van de concessies die daarna dien zijn gemaakt. Voilà, dat is het voorstel dat ik ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Voilà. Oké, dank u wel, Schepen, voor de toelichting. Wij hadden toch nog wel graag een amendement hierbij ingediend. Met name bij artikel 2, bij de definitie van inwoners. Daar zouden we eigenlijk willen uitbreiden tot personen wiens overleden partner, echtgenoot of echtgenote in Rumst begraven of verstrooid is, en die in Rumst samen meer dan 10 jaar gewoond hebben. U herinnert zich ongetwijfeld de discussie op de raadscommissie met betrekking tot de mantelzorgers. Ah, wel ja, dit heeft er eigenlijk meer betrekking op. En we denken dat dan zo dat we dat kunnen coveren.
Kunt u nog eens herhalen waar, in welk bullet 2, point u een aanpassing wenst?
Bij artikel 2...
Ja.
Dus dat gelijkgesteld wordt met inwoners. Hè?
Ja.
Dus personen wiens overleden partner, echtgenoot of echtgenote...
Klein ogenblikje. Het is een nieuwe bullet dat u wil. Ja, ja,
toevoegen, ja. Hè. Ja, ja.
Dan moet u trager dicteren, want zo snel schrijf ik niet. Personen wiens overleden partner...
Ja, dus personen wiens overleden partner, echtgenoot of echtgenote... in Rumst begraven of verstrooid is, en die in Rumst samen meer dan...
Dat kunnen we niet volgen. Dat kunnen we niet volgen. Personen wiens overleden partner of echtgenote in Rumst begraven...
Of verstrooid is.
Of verstrooid is.
En?
En?
Die... in Rumst samen meer...
Ja.
Dan 10 jaar gewoond hebben.
Wat wil u dan zeggen? Samen meer dan 10 jaar of meer dan 10 jaar samen gewoond hebben?
Ja.
En dat is wel een verschil, hè? Het is geen optelsom van 2 keer 5
nee,
jaar.
Nee.
Ja.
Samen, hè?
Die in Rumst meer dan 10 jaar samen gewoond hebben. Ja. Dat is correct, hè?
Ja.
Dus personen wiens overleden partner en of echtgenoten, het zal wel of zijn echtgenoten in Rumst begraven of verstrooid is en die in Rumst meer dan 10 jaar samengewoond heeft met haar partner of zijn partner.
Ja.
Burgemeester. Momentje als... Ja.
Misschien voor de goede orde, want ik weet dat we daar anders toch gaan botsen op interpretaties. Partner is een breed woord. Je hebt een wettelijke partner, je hebt een feitelijke partner en je hebt misschien ook zelfs een partner die geen partner is, maar wel bij je inwoont. Dus ik denk dat we dat wel, als we daarin meegaan, en ik denk dat daar redenen toe zijn, dat we het wel goed moeten afbakenen wie dat we daarin gaan vatten. Want anders dan wordt dat terug een discussie en zitten we misschien binnen een jaar terug van moeten we dat niet aanpassen. Dus ik zou daar toch de opportuniteit willen bieden om dat stukje van de zin aan te passen, zodat we terugvallen onder een juridisch afgekaderde entiteit.
Dus dan moet het een wettelijke samenwonst zijn of een echtgenoot, een huwelijk.
Ja.
Maar geen feitelijke samenwonst. Ja. Dus een wettelijke samenwonst, ja. Wacht, ze moeten het wel even herformuleren. Hè? Personen wiens overleden partner. Of...
Overleden partner.
Wacht, wiens... partner. It est. Wettelijke samenwonst. Samenwonende. Of echtgenoot. En die in Rumst meer dan 10 jaar is en die in Rumst meer dan 10 jaar samenwoont hebben. Met die partner, het is dat. Met die partner meer dan 10 jaar. Met die partner. Samenwoont hebben. Zo, kijk. Goed, ik denk dat we door zijn door de redactie. Als de directeur eventjes de zin wilt voorlezen. Of anders, ja, zal ik het even voorlezen? Ja. Onder inwoners wordt verstaan persoon, dus onder andere personen wiens overleden partner, het is wettelijke samenwonende of echtgenoot, reeds in Rumst begraven of verstrooid is en die in Rumst meer dan 10 jaar samengewoond hebben. Oké. Goed. Alvorens dat ik dat voorleg ter stemming, dat amendement, nog iemand die daar vragen over heeft? Dan stemmen we over het amendement. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Amendement aangenomen. En dan het agendapunt 4, moeten we nog stemmen eerst. Dus 4. Hè. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Agendapunt 5. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja, en Gillis. Goed, dat brengt ons bij agenda punt 6. De gemeente zonder gemeentehuis. We hebben daar een raadscommissie over gehad. Wenst er iemand daar nog debat over? Ja, dan ga ik eerst de inleiding aan de burgemeester laten. Burgemeester, als u het woord vraagt, dan krijgt u het. Alsjeblieft.
Ja, collega's, voorzitter, collega's, wat hier vandaag voorligt is eigenlijk een samenwerkingsakkoord tussen een aantal gemeenten uit onze nieuwe referentieregio, waarbij men eigenlijk gebruik maakt van een gesubsidieerd project van de Vlaamse overheid om in te zetten op een verbeterde communicatie, digitale communicatie naar onze inwoners toe. Dat behelst eigenlijk een soort van chatbot, maar behoed mij voor de ervaringen daarmee. Maar zoals tijdens de raadscommissie gesteld is, is het de bedoeling als een extra communicatiekanaal via de website consulteerbaar, waar mensen eigenlijk de vraag moeten instellen en op die manier automatisch gehitst worden naar een aantal producten, oplossingen, diensten die zij kunnen terugvinden, niet enkel bij ons op onze website, maar die ook geconnecteerd is met de andere gemeentes en misschien met de tijd gemeentes buiten het samenwerkingsovereenkomst of zelfs intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals daar zijn IGIAN, om op die manier eigenlijk snel de inwoners te gidsen naar een vraag die ze hebben en die de gemeente zou kunnen oplossen. Voilà, voorzitter.
Dank
de korte
u.
Samenvatting.
Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wel, inderdaad, ik denk dat we die evolutie uiteraard niet kunnen tegengaan. Inderdaad, het project van de slimme virtuele medewerkers, als dat de dienstverlening kan verbeteren, misschien zelfs versnellen, dan gaan we er zeker in mee in de redenering, maar we willen hier toch aandacht vragen voor toch nog de digitale kloof die er nog altijd is en blijft bestaan. En enerzijds heb je de toegang, de betaalbaarheid. Er zijn nog altijd mensen die geen internet hebben thuis. Het is misschien spijtig om dat hier te zeggen, maar dat is nu eenmaal zo. En anderzijds is het ook zo dat bepaalde mensen, bepaalde categorieën van mensen, bepaalde groepen, en dat zijn niet enkel de ouderen, bij de jongeren is dat ondertussen ook vastgesteld, dat die toch de nodige vaardigheden ontbreken om mee te gaan in de digitale evolutie. Dus we zouden dan vragen om bij de uitrol van dit project daar toch aandacht voor te hebben, dat de mensen voldoende geïnformeerd worden en dat er desnoods opleidingssessies voorzien worden of zo.
Waarvan akte? Nog iemand die iets aan het debat heeft toe te voegen? Niemand? Goed. Stemming punt 6. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Agenda punt 7, het gemeentelijk subsidiereglement voor de energiebesparende renovatiewerken aan woningen. Iemand die daar iets over kwijt wil? Schepen de Schepper, u heeft het woord.
Wel, collega's, wat dit agendapunt betreft, het reglement op zich, dat wijzigt niet. Behouden ze dan eigenlijk de aanmeldinstantie die er is. Hè. Voorheen was dat via de netbeheerder Fluvius dat gebeurt. En dan zal het aanmeldloket van het Vlaams Gewest, mijnverbouwpremie.be, daarvoor in aanmerking komen. Wij hebben daar, denk ik, op de vorige gemeenteraden ook al naar verwezen, omdat daar dan rond wel enige verwarring nog bestond op onze website. Ik heb nagekeken en nagevraagd. Ik denk dat het aangepast toch is, of ik ben daarvan overtuigd, tenzij dat u mij daar nog op zou tegenspreken zelf, maar ik denk dat dat volledig in orde is.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, wij hadden al gesignaleerd, vermoedelijk, ik dacht, als ik me niet vergis, naar aanleiding van de bespreking van het klimaatactieplan, hè, dat dat nog altijd verkeerlijk op de website stond, dat dat niet meer Fluvius was, maar de, ja, de Vlaamse overheid eigenlijk, met mijn verbouwpremie. Nu, het is wel, we zijn ondertussen maart 23, dus het is misschien wel spijtig dat het dan zo lang geduurd heeft, dat dat toch aangepast is, dat je nu met een nieuw reglement naar voren komt. En dan twee, ja, alles wordt geïndexeerd. Hè. Deze bedragen niet, dat is misschien toch ook wel spijtig. En misschien is te bekijken naar de toekomst of dat daar een indexering kan op toegepast worden op die subsidies naar de inwoners toe.
Dank u, mevrouw Jacobs. Nog iemand over agenda punt 7? Niemand? Schepen, de Schepper, wens u nog eventjes antwoord te verlenen?
Ik zal daarop antwoorden natuurlijk. Het reglement wordt nu aangepast, hè, dus de aanvragen die zijn natuurlijk voor onze inwoners gewoon blijven doorlopen. Daar op zich is er geen enkel punt mee. Over het feit of dat er dan een indexatie moet gebeuren, het gaat over tegemoetkomingen die er zijn van ja, 200 euro, 400 euro die er zijn. Ja, dat is iets dat we... Ik zou dit alleszins nu aanhouden. Ik zou die bedragen niet gaan indexeren en daar nu wijzigingen aan brengen.
Goed. Ter stemming agenda punt 7, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Ja. Agenda punt 8, daar heeft u dus nu zicht op de juiste bijlage door mijn kleine uitleg bij het begin van de vergadering. Dat is een kennisneming. Wenst iemand daar, Schepen de Schepper, u heeft het woord. Oh. Of was dat nog van vorige keer? Voilà, goed. Wacht. U moet nog eens doen. Alsjeblieft.
Collega's, met dit punt neemt de gemeenteraad kennis. Het is een kennisname van een jaarlijkse voortgangsrapport met betrekking tot eigenlijk het Vlaamse energie- en klimaatactieplan, dus het zogenaamde lokaal energie- en klimaatpact. En dan specifiek wat de bijdrage van onze gemeente hiertoe levert om de klimaatdoelstellingen te behalen, dus 40% CO2-reductie tegen 2030 en naar 2050 klimaatneutraal te worden, werken we dus op alle niveaus samen. En ook het Vlaamse klimaatactieplan ondersteunt en ja, kruisbestuift, als dat een juist woord is, ons gemeentelijk klimaatactieplan. Dezelfde doelstellingen worden daar eigenlijk voorop gesteld. Vlaanderen die koppelt de realisatie van dat plan hier aan een tegemoetkoming voor de gemeentes die daarmee op inschrijven, op dit lokale energie- en klimaatpact, van 49.000 euro per jaar aan. En een van de voorwaarden daarvan is dan dat hiervoor dan jaarlijks een inhoudelijke rapportering dient te gebeuren met betrekking tot de voortgang en die dan ter kennisgeving eerst dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. En nadien is het aan het agentschap Binnenlands Bestuur die het dan ontvangt en dat moet uiterlijk eind deze maand te gebeuren. Dat gebeurt en daarom zijn er eigenlijk twee bijlages gevoerd geworden. Het is eigenlijk een heel nieuw gegeven, eigenlijk het portaal dat daarvoor aangeboden is geworden. Of alleszins onze administratie is daar pas recent eigenlijk van in kennis gesteld dat die rapportering en die ingave daarvan diende te gebeuren. Het is dus een nieuw instrument, dat digitaal platform, dus het LEC rapport dat er eigenlijk is en dan voor elke gemeente apart dat er wordt ingediend, is een nieuw gegeven en dat dient dus voor onze overheid om eigenlijk de monitoring van dus de doelstellingen in Vlaanderen eigenlijk te kunnen bijhouden. Maar daarnaast is het ook zo dat al onze inwoners, alle burgers in Vlaanderen dat kunnen raadplegen en wat meer ook is, daar ook nog dat mee bijsturen of daar ook input in geven. Dus op termijn gaat dat zeker en vast een heel interessant voortgangsgegeven worden om monitoring, om de controle daarvan te kunnen doen van de voortgang die we boeken. Maar dus, zoals ik zeg, we hebben daar ook een belangrijke input van onze burgers zelf ook voor nodig. En dus voor die verschillende werven waar Vlaanderen rond werkt, is dat dan via, en dat is heel recent nog, het groenblauwpeil.be. Daar gaan onze burgers nu zelf ook kunnen uitnodigen en inschrijven wat hun bijdrage is. Dus ik heb altijd gezegd, alle niveaus, iedereen moet zijn bijdrage leveren. Dus ook de inwoners, de burgers zelf kunnen dat doen. En daarvoor moeten we nu nog promotie gaan voeren om dat dus ook bekend te maken bij onze burgers. Dat zal die promotie ook gebeuren, ook in het eerstvolgend infoblad, we gaan dat echt ook opnemen. Bijvoorbeeld Vlaanderen zegt 1 boom extra per inwoner die er moet komen. Dus er moeten tegen 2030 eigenlijk 15.441 bomen bijgeplant worden. Dat gaat dan niet om bomen die deel uitmaken van een bos. Het moet gaan over individuele bomen die dat er eigenlijk zijn. En het grootste gedeelte, dus voor dit jaar is die input wel gegeven, en dat heeft u kunnen zien in het geactualiseerde rapport dat overgemaakt is, zijn er 237 van de gemeente geweest. Maar de meeste bomen individueel zullen ook geplant worden in de tuinen van onze inwoners zelf. En zo geldt dat voor dus een hele reeks zaken over hemelwateropvatter, renovaties, zonnepanelen enzovoort, dat zij zelf gaan kunnen ingeven en die samen ons dan naar die percentages, naar die resultaten tegen 2030 moeten geven. Daarnaast is het dan de input die ook via onze gemeente dient te gebeuren. En daar rekenen we natuurlijk ook op extra kracht. En daar hebben we dan ook ons personeelskader voor uitgebreid, de kredieten ook voor zien, voor dus een deskundige duurzaamheid, die vooral zich daar ook mee gaan moeten inzetten, die dus onze gemeentelijke CCAP verder moet gaan uitrollen. Uiteraard voor eerst op het terrein zelf dan, maar dan nadien uiteraard ook de verwerking daarvoor, de input van die gegevens op onder meer dat voortgangsrapport dat er is. Wat de aanwerving van die deskundige duurzaamheid betreft, heb ik begrepen dat de schriftelijke proef van kandidaten deze week heeft plaatsgevonden en dat volgende week de mondelingenproef zal gebeuren. Dus we hopen daar een snel iemand voor aangesteld te kunnen krijgen. Moest dat niet lukken, dat we dan minstens dan externe hulp daarvoor inschakelen. En eigenlijk is in het volledige, ik wil het debat uiteraard zo dadelijk niet uit de weg gaan, maar om daar niet te detailistisch in te worden, is ook het voorstel om een raadscommissie te gaan houden, maar we zouden dat dan best doen in het kader van de gemeentelijke CCAP. Ik denk dat dat het meest efficiënt zal zijn. Omdat dat dan te doen, we hebben onze CCAP in november goedgekeurd, dus ik zou dan oktober, november daarvoor, voor de eerste maal, ik denk dan dat onze deskundige of zijn vervanger dan misschien ingewerkt is of daarmee dat kan aansturen, om daarvoor dan een raadscommissie te houden. Het is ook het engagement dat ik ben aangegaan met de Milieuraad zelf, die uiteraard ook heel graag die opvolging zien van onze gemeentelijke CCAP en het aanhangsel dat dan eventueel hier dus naar Vlaanderen toe is. Dat is de toelichting die ik gegeven heb bij dit punt.
Dank u, Schepen. Mevrouw van der Wild.
Dank u, voorzitter. Dank u, Schepen, voor de toelichting. Nu wij horen dat er nog een raadscommissie komt, vooral voor de gemeentelijke CCAP, is er al een deel van onze bevraging daardoor, moet ik zeggen, afgeblokt. Wij zullen zeker en vast die raadscommissie opvolgen. En dat is zeker en vast interessant. Maar ik moet zeggen, ik heb het document toch al doorgelezen. En het is inderdaad een heel interessant tool voor het opvolgen van die verschillende stappen. Dus ik hoop dat we naar de toekomst daar zeker verder mee kunnen werken. Het heeft mij wel verontrust, moet ik zeggen. De doelstelling 2030, tenslotte is dat geen 7 jaar meer verder. Die doelstelling 2030 is vrij ambitieus. Wat er allemaal in staat, wat er allemaal moet gebeuren. En ik haal er maar één puntje uit, niet om hier de discussie vanavond daarover op te drijven. Maar bijvoorbeeld, waarmee we zeer recent in het straatbeeld zijn geconfronteerd, de laadpunten voor de elektrische auto's. Als ik zie hoeveel laadpunten wij hier onze gemeente minstens zullen moeten hebben, dan wordt dat dus inderdaad een hele aanplanting. Ik zie er daar nu al een aantal verschijnen. Die staan daar dus op het voetpad. Gelukkig nog met een goede doorrijmogelijkheid voor mensen met kinderwagens of met rolstoelen. Dus ik hoop dat daar voldoende is naar gekeken. Maar de discussie over de parkeerplaatsen en het vrijhouden van het openbaar domein gaat ongetwijfeld volgen. Ik zie wel ook in het collegeverslagen dat er zegt, ja, dat zal aangeduid worden met een groen vak waarop staat alleen maar voor het opladen. Maar er zijn nu al een aantal laadpunten in de gemeente waar wij vaststellen dat er auto's, dat is hier trouwens al eens gemeld, auto's langer blijven staan dan dat ze inpluggen. Dus dat wordt een hele uitdaging voor het bestuur om dat ten eerste te reglementeren en dan te handhaven. Dus ik geef maar één voorbeeld van de vrij veel interessante punten die op verschillende terreinen uit dit document naar het beleid toekomen. Dus maar we zullen zeker en vast ook de discussies van de raadscommissie daar verder afwachten. Maar ik zie dat Schepen Antonio zich natuurlijk al aangesproken voelt.
Voilà, Schepen Antonio.
Oh, heel kort hoor, collega. Ik denk, ik begrijp uw bezorgdheid volledig. En we hebben daar ook al met de werkgroep over de laadpalen aandachtig naar gekeken. We hebben dat ook op het college al voorgelegd en beslist dat we dus met een plan gekomen zijn waarin dat al onze inwoners nagenoeg binnen de komende jaren op 250 meter van hun deur zo'n laadpaal gaan hebben. Maar al die laadpalen zijn meestal, bijna allemaal nagenoeg, ingeplant op dwarsparkings. Zodanig dat je telkens twee parkings kan voorzien. Die ene paal waar u nu naar verwijst, ik denk dat die in de buurt van de Kerkstraat aan een apotheker is, daar hebben we die specifiek toegepast omdat we daar geen andere dwarsparkings vonden en dat het voetpad daar toch een zekere breedte had. Dus daarom, maar dat is eigenlijk een afwijkende ten opzichte van alle andere. De meeste zijn eigenlijk voorzien op onze grote openbare groepsparkings en zaten ook al dikwijls vervat in grote openbare werken. Dus normaal gezien is dat afgedekt. En ja, goed, het is inderdaad ambitieus. We zullen zien of dat de leverancier kan volgen. Dat is een beetje afwachten, maar we hopen toch ja, te mikken tegen het einde van deze bestuursperiode al naar een dertigtal van die laadpalen over ons hele grondgebied.
Dank u, Schepen. Schepen de Schepper.
Ja, ter aanvulling daarvan, 35 palen zijn er nu, of aansluitpunten zijn er al. En dus er zijn dus nog 50 strategische punten. Dus wij gaan naar die 150. Ik ben ervan overtuigd dat we die zeker en vast gaan kunnen halen. Alles zit daar in een stroomversnelling. We moeten ook rekenen op de semi-publieke infrastructuur die er ook gaat komen. Er is een aanvraag geweest, of u weet ook al dat er een fastnet op het oprittencomplex in dat is grondgebied Kontig dan wel is, maar er is ook een aanvraag vergund geworden aan het oprittencomplex in Rumst. Dus ook daar gaan we daar ook nog wel voortgang in maken. Een van de punten, en u heeft ook gezien, er is ook nieuwe laadpaalinfrastructuur ook nu aangebracht. Dat is dan voor onze deelwagens, die ook heel snel gaan uitgerold worden. We zijn er wel mee bezig en ik denk dat iedereen dat intussen wel begrijpt, dat 2030 er heel snel gaat aankomen. En dat we niet anders kunnen, dat we moeten om daarin te investeren en daarin verder te gaan. Maar we zijn daar wel zeker mee bezig.
Goed. Ik denk dat we grondig hebben van kennis genomen en dat we verder kunnen met de agenda. Akkoord. Goed. Agenda punt 9. De samenwerkingsovereenkomst met PITA, wegen en PITA, wegen, rioleringswerken, Pierstraat, Reetse Steenweg, Eikenstraat, Keulshaagweg. Schepen Antonio, geeft u een inleiding, u heeft het woord.
Ja, collega's, graag jullie aandacht voor dit toch wel belangrijk punt. Het gaat over heel wat straten. We hebben dat vroeger al eens behandeld. Nu komt daar ook nog de Keulshaagweg bij. Waarom is dat belangrijk? Ja, de reden dat we samenwerken met Aartselaar is nogal duidelijk. We willen niet dat die straat heraangelegd wordt en langs twee kanten een verschillend uitzicht heeft. We willen ook niet dat die straat op twee keer zou opengebroken worden. Dus samenwerking is daar nodig. En vooral, ja, zonder subsidies, denk ik dat zulke grote werken vanaf de grens met Niel tot aan bijna Reet Centrum hier, dat dat voor één of twee gemeentes onbetaalbaar is. Gemiddeld duren zo'n grote openbare werken ongeveer 8 jaar, dat weten jullie, gemiddeld in heel ons land. Dus we spreken hier eigenlijk over de effectieve aanleg ergens eind volgende bestuursperiode. Maar als we dat dan effectief willen doen, ja, dan zullen we er nu al mee moeten starten, want anders geraakt dat gewoon niet voorbereid. En een van de belangrijke redenen dat er ook de Eikenstraat bij zit, is natuurlijk die smalle fietspaden in de buurt van de Varen, die we dan meteen met dit rioleringsproject ook ja, willen verbeteren. Dus graag jullie goedkeuring voor deze samenwerkingsovereenkomst.
Dank u, Schepen. Iemand die daar iets wil over zeggen? Nee. Goed, dan breng ik de stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, Gillis, ja. Dank u. En dan de ANPR-camera's, agenda punt 10. Schepen Antonio, uw inleiding alsjeblieft.
Ja, De afgelopen jaren, collega's, hebben wij het al verschillende keren gehad over de zone 30 en de trajectcontrole. Dit is weer een volgend stapje, administratief stapje, in dit dossier. We hebben de voorbije jaren tijdens onze raadscommissies, infosessies, al een stuk rekening gehouden met natuurlijk de afbakening van de zone 30 en ook de samenwerking of de in elkaar vloeiing van die trajectcontrole. Daar hebben we toen rekening mee gehouden. Het past uiteraard ook in wat onze gouverneur in het zero verkeersslachtoffersbeleid voor ogen heeft. We hopen dan doorgaand verkeer uiteraard ook te ontmoedigen door die trajectcontrole, want het is allemaal goed om zone 30 in te voeren, maar als je het niet afdwingt, dan heeft dat ook weinig kans op slagen. Misschien wel heel belangrijk om op te merken dat er vaak een misvatting is dat die verkeersboetes dan in de toekomst naar ons gaan komen als gemeente. Dat is natuurlijk niet het geval. Het is een hogere overheid die die opstrijkt. Maar met dit punt leggen we eigenlijk de locaties officieel vast waar die camera's gaan komen. En uiteraard zijn die dan in maximale overeenstemming met de zone 30 punten die wij in onze verschillende drie dorpskernen reeds al vastgelegd hadden. Proximus is momenteel bezig met de voorbereiding van de installatie van die camera's, maar we hebben dus dit punt nodig om dat ook officieel verder te laten gaan. Dus graag jullie goedkeuring voor deze administratieve stap.
Dank u, Schepen. Iemand die daar vragen over heeft? Niemand? Goed. Ter stemming, agenda punt 10. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gilles, ja. Dank u. Agenda punt 11. Inzamelen van bedrijfsafval door IGEAN. Schepen van de Rouwera, behoeft dat een inleiding? U heeft het woord.
Ja, voorzitter, collega's, kort toch even toelichten. U heeft de teksten kunnen doornemen, dus ten gevolge van de gewijzigde regelgeving van OVAM is IGEAN verplicht om een afzonderlijke overeenkomst op te maken voor die locaties of punten waar dat eigenlijk als bedrijfsafval beschouwd, huishoudelijk afval, wordt opgehaald. Nu, zij hadden ons aangereikt dat er voor de gemeente Rumst drie punten eigenlijk, of drie locaties voor in aanmerking kwamen voor zo'n afzonderlijk contract. Dat zou de sporthal zijn in Tragetof van Kreeki en de school Eikenlaar. Nu, ons was opgevallen dat enkel school Eikenlaar daar om die lijst stond en bijvoorbeeld niet Ter Doelagen. Vandaar ook dat collega De Bruin onder andere is gaan polsen bij de scholen waarom zij die container gebruiken of niet de andere containers. En daaruit bleek dan toch dat ook de school Eikenlaar eigenlijk geneigd was om eerder dan naar die kleinere containers te gaan van 240 liter, waardoor zij niet onder die regelgeving zou vallen en waardoor er enkel en alleen maar contracten hoeven opgemaakt worden voor het Hof van Kreeki en de sporthal in Rumst.
Dank u, Schepen. Iemand vragen voor de Schepen? Niemand? Goed. Agenda punt 11, ter stemming, N-VA. CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang, ja. Gillis. Ja. Agenda punt 12, de intergemeentelijke organisatie Goed Wonen, Ruppelstreek. Een agenda voor de BAV van 4 april. Moet daar een woordje uitleg bij? Nee, denk ik niet. Iemand? Niemand? N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen. Vlaams Belang, Gillis. Agenda punt 13. Huishoudelijk reglement Gecoro. Iemand die debat wil over agenda punt 13? Ja, Schepen van der Aura. U heeft het woord.
Ja, voorzitter, collega's. Het huishoudelijk reglement van de Gecoro zullen zich misschien afvragen waarom komt dat zo laat in de legislatuur. Wel, het staat in de toelichting. Eigenlijk al voor een stuk aangegeven, er was daar een aanzet gegeven in het begin van de legislatuur, maar door verschillende personeelswissels en ook het u wellicht gekende probleem van de COVID, was dat een beetje blijven liggen, maar de Gecoro zelf stond er toch op om dat reglement alsnog te gaan goedkeuren. Nu, moet hier meteen ook een bemerking bij maken of een opmerking en u vragen om de tekst toch voor een gedeelte te agenderen, want er is blijkbaar voor het verslag toch wat gediscussieerd over het al dan niet voorleggen van bepaalde dossiers en meer bepaald over dossiers van meerdere kavels of meerdere woonunits, waar er aanvankelijk vanaf vijf kavels of vijf woonunits was voorgesteld om die dan te gaan voorleggen automatisch aan de GECRO. Was er een discussie blijkbaar ontstaan dat dat praktisch gezien niet haalbaar was om telkens een project van vijf woonunits of vijf kavels naar de GECRO te brengen. Maar is de GECRO dan zelf tot het besluit gekomen dat dat 10 kavels moeten zijn of 10 woonunits? Nu, in artikel 7 staat dat correct genoteerd, maar de secretaris heeft vergeten om dat ook aan te passen in artikel 2. Dus daar is nog sprake van die 5. Dus ik zou willen vragen dat in artikel 2, de laatste alinea, dat daar 5 kavels en 5 woonunits wordt gewijzigd in 10 kavels en 10 woonunits. Ik verwijs daar ook voor naar het verslag van de GECRO.
Iemand vragen bij dit amendement voor eerst al? Mevrouw Jacobs? Nee? We kunnen een gans het debat voeren en dan het amendement stemmen. Geen enkel probleem. U heeft het woord.
Ja, we gaan het amendement ingediend. Met name bij artikel 21. En we zouden daar willen toevoegen de vertegenwoordigers van de politieke fracties, zoals vermeld in artikel 3, hebben geen recht op een vergoeding. Dat zeg ik niet, hè. Ik vind alleen maar dat dat moet toegevoegd worden.
Wacht. Ik heb het. De vertegenwoordigers van de politieke fracties, zoals omschreven in artikel 3, hebben geen recht op een vergoeding. Dat is uw amendement, hè? Ja. Zijn er nog mensen die over dit agendapunt iets kwijt willen, voor ik die beide amendementen voorleg ter stemming? Nee? Goed, dan beginnen we met het amendement van de schepen en dat voorziet in de wijziging van de cijfers 5 en 5 in artikel 2 in 2x10. Dat wordt dan voor alle aanvragen tot omgevingsvergunningen waarbij meer dan 10 kavels worden gecreëerd of waarbij meer dan 10 woonunits worden voorzien, etc. Eerste amendement ter stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Amendement goedgekeurd. En dan het amendement van de fractie Vooruit en Groen. Voorziet in artikel 21 de toevoeging als laatste zin de volgende woorden. De vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van de politieke fracties, zoals omschreven in artikel 3, hebben geen recht op enige vergoeding. Duidelijk voor iedereen. Goed. Amendement ter stemming, N-VA. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Amendement goedgekeurd. En dan het agendapunt 13 as such, helemaal nog, moeten we natuurlijk nog stemmen. Agendapunt 13, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agendapunt 14, de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de Toezichtscommissie van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Boom. Daarvoor wordt mevrouw de Schepen Marleen de Bruin voorgesteld. Iemand die daar vragen bij heeft of debat over wenst? Niemand? N-VA? Ja. CD&V? Ja. Vooruit en Groen? Ja. Vlaams Belang? Ja. Gillis? Ja. Agendapunt? Nee, we zijn erdoor. Hè. Ah nee, 15 nog, ja, pardon. Agenda punt 15. Principiële goedkeuring aansluiting van de SOM-scholen bij OVSG Leersteuncentrum. Ik moet er zelf naartoe, denk ik. De Horizon. Dat is een kennisname, hè, trouwens. Iemand die daar debat over wenst? Niemand? N-VA? CD&V?
Kennisname.
Ja, ik zie dat je aan het doen moet. Ongelooflijk. Ja. Iedereen is wakker. Er zijn twee interpellaties ontvangen, beide van mevrouw Jacobs. En we zullen ze behandelen in volgorde. En mevrouw Jacobs, u heeft het woord, namelijk over de rioleringswerken in de polder. Als u het woord vraagt, dan kan ik het u geven. Voilà. Alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Wel, collega's, op de gemeenteraad van 24 februari 2022 heeft het college de goedkeuring voorgelegd voor de weg- en rioleringswerken van de Kapelstraat, Molleveld en De Polder. Nu, het zal ondertussen niemand ontgaan zijn, gezien de media-aandacht, dat de werken in De Polder gestart zijn en dat er bomen werden gekapt over een lengte van 40 meter. Nog op bovenvermelde beslissing van de gemeenteraad, nog op het college van 17 februari... wordt er melding gemaakt van een boomkap. En al dus is het rooien van bomen niet opgenomen in de omgevingsvergunning. Bij de werken aan de polder wordt enkel vermeld dat, en ik citeer, de bestaande rijweg wordt opgebroken en over dezelfde breedte wordt vernieuwd in KWS-verhouding. Dus er wordt geen enkele notie gemaakt van het rooien van bomen. Nu, onze fractie wil graag meer weten over de juiste toedracht van deze zaak. Wat is er juist mislopen met de vergunning? Is de kap gebeurd op gemeentegronden en acht het bestuur daarom niet nodig om in de vergunning het rooien van bomen te voorzien? Bewoners zijn op zoek gegaan naar de verplichte bekendmaking van de vergunning. Waar werd deze opgehangen? De burgemeester heeft in eerste instantie politie gestuurd om er zeker van te zijn dat de werken voortgezet konden worden en dat de bewoners de werken niet verhinderden. Wanneer is het inzicht gekomen dat de vergunning niet in orde was? Hoe moet het nu verder met de werken? Gaan er zich nog problemen voordoen, onder andere met de aansluiting op de bestaande aquafincollector richting boom langs Heen de Ruppel? En moeten hiervoor nog bomen gerooid worden? Er dient ook nog een buis hersteld te worden die op de zogenaamde kiel van Landuit ligt en waarvoor er dieper zal moeten gegraven worden. Er zal bemaling nodig zijn zodat de grondwaterpeil kan zakken. Is hier een vergunning voor? En moeten hiervoor ook nog bomen worden gekapt? Zal er voor het reeds gekapte en eventueel nog te kappen gebied een boscompensatie voorzien worden?
Dank u, mevrouw Jacobs. Burgemeester, alstublieft.
Ja, dank u, voorzitter, collega's. Deze interpellatie had ik wel verwacht, om het zo te zeggen. In die zin, het heeft wel wat aandacht gekregen. En het is sowieso wel een dossier dat de laatste weken ons natuurlijk wel bezighoudt, gelet op de slechte start dat daar geweest is. Daar moet ik niet flauw over zijn. Ik ga proberen uw vragen wat te beantwoorden en misschien soms eens uitwijken om dat wat meer te contextualiseren. Maar het zal niet evident zijn, omdat, en dat is misschien wel belangrijk, gelet op de complexiteit van het dossier, waar we inderdaad met verschillende partners aan tafel zitten en waar we dus ook in combinatie zitten met PITPA, Aquafin, IGEAN, is het soms wat zoeken naar de laatste stand van zaken. We willen ons daar ook juridisch, of laten daar ook ons juridisch in laten bijstaan. En dat geeft vaak wel nieuwe standpunten in deze. Maar vandaag de stand van zaken. Wat is er juist misgelopen met de vergunning? Wel, en dat kan ik gerust wel herhalen, die omgevingsvergunning is correct afgeleverd. Daar is uiteindelijk niks mis mee. Daar staat alles in. Die heeft hele termijnen doorlopen, alle adviezen opgevraagd en alle beroepstermijnen doorlopen die er hadden moeten zijn. Die heeft ook opgehangen. Dat is meteen een antwoord op uw vraag. Ik kan zowel, maar ik neem aan dat u mij op mijn woord gelooft, maar als u wenst, de kaart laten zien en foto's van op elke plaats waar het die vergunning opgehangen heeft, het hele blad. Maar vandaag de dag zijn die bordjes natuurlijk wel weggehouden, want die vergunning is al verleend, als ik me niet vergis, in augustus of in juli 2022. Dus na verloop van tijd gaat natuurlijk dat bord, als heel de termijn is uitgeput, verdwijnt dat. En het is natuurlijk niet zo, in tegenstelling tot de particulierenbouw natuurlijk, dat de gemeente plotslags ineens start met aan de werken te starten. Dan begint natuurlijk de volgende fase met het aanbesteden, het aanstellen van een aannemer. En zoals u weet is dat bij een overheid sowieso iets dat eerder maanden is in plaats van weken. Ik denk dat de schepen ook nog naar verwezen heeft. Dat heeft altijd wat meer voeten in de aarde. Wat is er fout gelopen? Wel, dat is eigenlijk het punt dat men op een bepaald moment heeft vastgesteld van kijk, de vergunning is er, we gaan die uitzetten op het terrein. De plannen, dat bleek dan ook achteraf, daar werd geen gewacht gemaakt van bebossing en van bomen, waardoor men eigenlijk met de uitzetting op het terrein zich ook van geen kwaad bewust was dat men op dat moment eigenlijk bomen moest of mocht rooien. Tegelijkertijd, op de plannen bleek immers dat er geen bomen stonden. Het was een appreciatie zijn van een opgeschoten wild. En daar komt dan ook nog eens bij de connotatie bij dat de techniekers op dat moment ervan uitgingen. Het gaat over een aanleg van een rioleringsbuis, wat gecatalogiseerd wordt als zijn een werk van algemeen nut. En daar ging men ook vanuit van kijk, daar mag je die stappen voor ondernemen indien dat nodig zou zijn. Het klopt dat die riolering uiteindelijk dus op de weg moest gelegd worden. En het is in die zin fout, want men is buiten de weg gaan werken en dus buiten de vergunning. En dat heeft vooral te maken met het feit, nogmaals, dat het verkeerd is uitgepeild op het terrein en dat ook op de plannen die wij goedgekeurd hebben en waar daar ook niemand over gevallen is, geen enkele adviesinstantie of geen enkele beroeper heeft vastgesteld, kijk, dat opgeschoten wild, wat uiteindelijk wel bomen zijn, die staan daar niet op. Dus in die zin was men daar ter goeder trouw en ik geloof dat nog altijd zich van geen kwaad bewust. Wat is er toen gebeurd? En dat is inderdaad zo, de rol van de burgemeester. Ik wil dat graag wat toelichten. Ik ben op dat moment geïnformeerd geweest tot een morgen, donderdagmorgen, zeggende van kijk, er zijn een aantal mensen die zich vragen stellen omtrent de juistheid van de vergunning. Wat is er op dat moment gebeurd? Kijk, ik heb zelf snel op de computer gaan kijken of dat er daadwerkelijk een vergunning was. Die was er. Ik heb ook een aantal mensen gecontacteerd binnen de administratie. Kan je mij verzekeren dat de vergunning er is? En nogmaals, die is bevestigd. Wat op dat moment natuurlijk niet wisten, was dat we, en dat is in de namiddag gebeurd, op het terrein zijn gaan vaststellen dat men buiten de vergunning aan het werken is. En in die zin is het natuurlijk wel jammer. Hè, want ik denk op een bepaald moment, als ik de commentaren heb gezien, dan was Nuremberg-tribunaal nog niet genoeg voor mij. Dat ik heb moeten vaststellen dat, die, inderdaad, dat ik die werken heb laten doorgaan, maar vanuit de simpele reden, en dat wil ik nog wel eens in de aandacht brengen, de burgemeester of elke burgemeester is op basis van de nieuwe gemeentewet, artikel 135, paragraaf 2, de meesten weten dat wel, moet instaan voor die openbare veiligheid. En op dat moment waren de indicaties dat alles in orde is en dat er mensen waren die die werken aan het hinderen waren en die een bouwheer aan het hinderen was. Het nadeel is natuurlijk dat die een bouwheer op dit moment de gemeente is, maar daar mag ik op dat moment vanuit mijn rol geen onderscheid in maken. Dus mijn eerste reflexmaatregel is op dat moment geweest, kijk, als er mensen op dat terrein lopen en er is een vergunning, dan kan je niet anders dan ervoor zorgen dat die mensen van die werfzone blijven. Dat is op dat moment mijn rol, ongeacht wie dat die vergunning vraagt. Waar is het dan fout gelopen? Zoals ik net zei, in de namiddag is men dan toch... Uiteindelijk heeft men dan een aantal mensen gezegd, we gaan daar toch nog eens een aantal experten bij halen. Natuurinspectie is geweest, onze mensen zijn ook op het terrein geweest. Alle plannen naast elkaar gelegd, samen met de natuurinspectie en tot de vaststelling gekomen, u bent hier buiten uw vergunning aan het werken. En dan inderdaad, dan is het game over. Dan heb ik ook geen probleem mee om te zeggen dat dat geen juiste beslissing was. Die werken zijn onmiddellijk dan wel gestaakt, want logischerwijs, men heeft iets gedaan buiten de werken. Wat het erger nog was, effectief, zoals ik al zei, die bomen hadden niet gerooid moeten worden, want de buis kon er perfect naast liggen. Hoe gaat het nu verder met die werken? Wel, dat is dus dan voor discussie en onderzoek. Dat is vandaag de dag is de situatie als volgt. PITPA is van oordeel dat die leiding die door het bos loopt richting Ruppel moet nagekeken worden. We hebben op dat moment ook gezegd, is het effectief noodzaak dan? Hè? Want als er geen noodzaak is om iets te peilen, dan is er ook geen noodzaak om desgevallend nog groen daar te gaan rooien. Maar daar blijft toch een verwachting vanuit PITPA. Het is te zeggen, ondertussen is PITPA in discussie met Aquafin over van wie is die leiding eigenlijk. Zeggende van kijk, er is bij de maatschappij zijn wel van overtuigd dat die leiding gecontroleerd moest worden. En dat zal inderdaad, als men daarbij vasthoudt, dan zal men daar een vergunning voor moeten vragen, bijkomend, om desgevallend die controle te doen. Dus men kunnen we die controle niet gaan doen, allicht zonder vergunning. Het is te zeggen... Als daar de techniek uitwijst dat daar terug een boom moet sneuvelen, zal men opnieuw de vergunning moeten aanvragen. En dat is momenteel nog lopende. Idem verhaal voor de herstelling van de buis van de kiel van Landuit. Maar daar heb ik eigenlijk hetzelfde vraag of dezelfde antwoord gegeven, denk ik, op uw vraag als daarvoor. Moet er boscompensatie voorzien zijn? Ja, evident. Hè. We hebben op dat moment, dat blijkt uit de feiten, een stuk bos, het is te zeggen, bomen gerooid. Want dat is nog wel een leuke discussie om maar te zeggen. Zoals ik het heb begrepen, en dat is misschien de nuance, de bomen die niet gerooid hadden mogen worden, maar staan niet in een bosverband. Als je gaat kijken op het kadaster en op het gewestplan, staan die niet in het boszone. Maar de discussie nu lopende is, en dat is een interpretatie die... Kunnen we daarmee meegaan vanuit Agentschap Natuur en Bos, die zegt, ja, maar bomen die naast een bos staan, het is te zeggen of dat nu een pionier is of opgeschoten wild, dat hoort erbij. Goed, ja, als dat het standpunt is van A en B en zou blijken dat er nog iets nodig is, gaan we niet anders kunnen dan de vergunning aan te vragen. We gaan dat risico ook niet lopen, maar het is wel, enfin, het is te zeggen, het is wel wat sneu om vast te stellen van ja, kunnen we ons daar nu eens een eenduidig advies over geven, wat het nu is? Want als we daar verschillende meningen op vragen, onder meer ook van de stedenbouwkundige omgevingsinspectie, denk ik, of adviesverlening Antwerpen, ik wil het kwijt, een ander adviesorgaan die ons vergunningen adviseert, die hebben vaak een andere mening erover. Maar we zullen het zekere voor het onzekere spelen en vooral trachten te vermijden dat we daar nog iets moeten gaan doen dat niet voorzien was. Hè. Want uiteraard heeft dat allemaal een impact op de werken. Die werken die gestart zijn met het oog op, eindelijk, hè, na denk ik, 2011, denk ik, Kapelstraat fase 1, zitten we eindelijk na de onderhandelingen dat we die Kapelstraat fase 2 kunnen starten. En het is nu constant kijken in welke mate dat we die werken verder kunnen laten lopen zonder dat we daar mogelijk terug gaan botsen op een element dat we niet hadden voorzien. Maar de boscompensatie, wij wachten de standpunt van de natuurinspectie daaromtrent af, maar daar houden we wel rekening mee. Ja. Voilà, ik hoop dat dat een beetje een volledig antwoord is op uw vraag.
Meester, voor het uitgebreide antwoord. Het is nu inderdaad duidelijker geworden althans. Misschien toch nog even over dan die kiel van Landuit. Daar moet bemaald worden, dus daar moet dan ook nog een, als het ooit zover komt, of dat er een akkoord is tussen Pitwa en Aquafin, wat daar duidelijk is, dan moet daar ook nog een vergunning voor komen. Nu, dat is één ding. Ten tweede, ja, inderdaad, als je op de website gaat kijken van Natuur en Bos, de definitie van een bos is een verzameling van bomen. Allee, ik bedoel... Ja, maar ja, allee. Dus dat staat er zo... Dat gaan we kijken, hè. Dat staat er al zutje. Dus ze hebben daar wel een punt, vrees ik. Maar ja, natuurlijk, als u zegt dat ze buiten de vergunning de bomen hebben gekapt, ja, dan is het natuurlijk echt wel mislopen. En dan kunnen we dat alleen samen met u hoogwaarschijnlijk maar betreuren. En dan laat ons dan, ja, oké, afwachten hoe het verder loopt dan, hè.
Ja, absoluut.
Ja. Twee reacties. Wat die bemaling betreft, misschien dat de scheep maar kan aanvullen, ik denk dat erin zit. Nogmaals, het enige waar nu discussie over is, is als we nog werken gaan doen, of dat effectief blijkt. Want dat wil ik misschien nog toevoegen. We hebben het onszelf in die zin achteraf gezien misschien moeilijk gemaakt, omdat deze vergunning, let op de tijdlijn, die is verleend in juli 2022. En die hield rekening met de vergunning die werd ingediend door Landis met betrekking tot saneren van Kleiputte 2, waarbij een aantal werken die daar in die corridor moesten gebeuren, daar ook in gevraagd waren. Wat dat er op zijn minst een onvoorzichtigheid is, dat natuurlijk de vergunning geschorst is. We weten nog niet wat het eindoordeel is, maar daar zaten ook elementen in die voor ons ten nutte zouden geweest zijn als wij gingen starten met de werken in de Kapelstraat. Dus ook dat is een element waar we nu van zeggen, ja, vroeger paste dat perfect ineen, dat element is mogelijk dat dat niet meer gaat bestaan, dus dat moeten we nog eens gaan checken. Wat maakt dat die bronbemaling? Het enige waar ik nu op vastloop is inderdaad die bomen, die bronbemaling. Maar nogmaals, dat kan ik u wel zeggen, ik heb daar straks nog van onze administratie, en veel dank daarvoor, op den duur krijgen we wel het een advies naar het ander en ziet het bos door de bomen niet meer, bij wijze van spreken. Maar we worden daar redelijk goed in geassisteerd en geadviseerd. En ik ga daarvan uit dat is onze plicht als goede huisvader, daar wel in gaan handelen. Wat betreft het standpunt van dat bos, het is te zeggen, er is natuurlijk ook de boskaart en het gewestplan. En wat dat misschien wel een saillant detail is, ik ben in die vergunning gaan kijken, ANB... En dat is ook, denk ik, hun rol, heeft niet geadviseerd op die vergunningen. Dus als ze op dat moment zeggen, dit is bos, of dit had op zijn minst een bosmoment geweest, oké, nogmaals, onze plannen waren ook niet correct. Maar dat is voor mij dan toch ook een element, waarom maak je geen gebruik van je recht als er twijfel is? Goed, wil dat zeggen dat ik, laat dat duidelijk zijn, ik ga daar de schuld niet leggen, maar het maakt wel de complexiteit en de ambiguïteit van dit dossier, zet het wel op scherp, vind ik. Voilà. Maar dat denk ik een beetje nog als aanvulling op uw reactie.
Dank u, burgemeester. Goed, dat brengt ons bij uw tweede interpellatie, mevrouw Jacobs. Dat gaat over de KNIP en het vergroenen van de wijk Schensbossen. Als u het woord vraagt, dan kan ik het u geven. Alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de bevraging in de wijk Schensbossen werd er een proefopstelling geïnstalleerd van 15 juni tot 15 september 2022 en werd de Quinten Matsijslei gedurende deze periode afgesloten. Na deze proefperiode werd er een evaluatie voorzien. De eerste bevraging had tevens als onderwerp of er nood was aan meer groenvoorziening in de wijk. Op het Schepencollege van 13 februari 2023 werd dan uiteindelijk beslist om zowel de KNIP in de Quinten Matsijslei definitief te installeren als meer plantvakken in de ganse wijk te voorzien naar analogie van de Jeroen Boschlaan. Nu, het voorafgaand beslissingsproces wekt bij onze fractie toch wel wat vragen op. Wat is het uiteindelijke argument om de KNIP in de Quinten Matsijslei te realiseren? Bij de evaluatie na de proefperiode hebben 130 personen gezinnen gereageerd, waarvan er 66 zich negatief hebben uitgesproken over deze KNIP. Nu, ook de resultaten van de bevraging naar meer groenvoorziening zijn niet overtuigend, gezien er veel gezinnen niet gereageerd hebben op deze bevraging. En tot slot, dat is eigenlijk een derde blok, een belangrijke. Waarom weigert het bestuur in dialoog te gaan met de bewoners van deze wijk? En dit geldt voor zowel de KNIP als voor de groenvoorziening.
Dank u. Meneer Gillis, u wenst daarop aan te sluiten?
Ja, als dat mogelijk is. Ondertussen zijn er bij mij ook vragen binnengekomen van die toestanden daar. Maar ik wil dat ook algemener maken. Ik zie hier bijvoorbeeld in de Rumse straat is er weer een proefopstelling bijgekomen. Wat de bedoeling ervan is, ik weet het niet. Maar er zijn dus wel al 6 of 7 parkeerplaatsen die verdwijnen. Ik denk niet dat wij hier in ons centrum voldoende parkeerplaatsen hebben voor bepaalde gelegenheden die zich voordoen. Neem ons maar begrafenissen. Als er veel volk op een begrafenis is, de Rumse straat staat volledig geparkeerd als men daar plaatsen gaat wegnemen. Het komt over dat het bijna een hobby wordt van de gemeente om proefopstellingen te zetten met blokken te plaatsen. En de mensen beginnen zich daaraan te ergeren. En ik denk dat de tijd van met Lego-blokken te spelen voorbij is en dat men nu als volwassen mensen moet gaan en blokken plaatsen daar waar het echt nodig is. Maar die blokken in de Rumse straat hier had ik toch graag een beetje meer uitleg over. Dank u wel.
Ja, dat is natuurlijk niet het voorwerp van de interpellatie. Ik weet niet of de schepen bereid kan gevonden worden van daarop te antwoorden, maar u mag niet verwachten dat hij zich daarop heeft voorbereid. Schepen, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, ik zal zo dadelijk ook op collega Gillis zijn bemerking een antwoord geven, maar ik stel voor dat ik het eerst bij de interpellatie houd van collega Jacobs. Ik heb een korte presentatie voorbereid, letterlijk, maar toch om een beetje structuur te geven in mijn antwoord en vooral ook uw vragen te laten duiden. Ik hoop dat dat technisch ook lukt. Volassen. Wat staat er in die presentatie? Eerst iets over die circulatie voorstellen, ten tweede iets over die vergroening en ten derde dan de conclusie die het gemeentebestuur genomen heeft. Om te zorgen dat iedereen goed mee is waar we over spreken, hier zie je een luchtfoto van de wijk Schensbossen, waarin dat met 2 kleuren gewerkt is. Dit was een voorstel dat we voorgelegd hebben, uiteraard omdat er bemerkingen kwamen. We hebben dat niet zomaar uit de lucht gegrepen. Er waren inwoners die ons melden. Het gemeentebestuur moet eindelijk zijn verantwoordelijkheid nemen. En de sluiproute die ontstaat tussen de... is mijn pijltje trouwens duidelijk? Ja, voilà. Tussen de Quinten Matsijslaan, om op die manier door de wijk te rijden en dan ergens aan de Beukendreef uit te komen om zo, als er filevorming is, ja, dat te bypassen. kan je daar eindelijk iets aan doen? We hebben dat toen ook voorbereid, onder meer met de politie. En dit was een voorstel dat eruit kwam. Een tweede voorstel was ook dit, daar is nog een kleurtje bijgekomen dan, waarbij dat je de wijk in drie opdeelt met elkens een in- en uitgang voor een bepaald aantal straten, zodanig dat sluipverkeer uitgesloten wordt. Uw laatste bemerking, collega Jacobs, was van waarom ga je daar niet mee in dialoog? Wij hebben toen geoordeeld dat het beter was om een bevraging te organiseren, omdat we ervan overtuigd zijn. Ik denk dat u weet dat ik al genoeg bewonersvergaderingen in mijn leven heb meegemaakt en ook geleid heb. Dat je iedereen de kans moet geven om ongezouten zijn mening te geven. Wanneer dat je dat doet in een bewonersvergadering, dan heb je vaak harde roepers. Andere mensen zeggen, ja, maar dat ga ik niet zeggen, want mijn gebuur is hier ook. En als die weet wat ik denk, dan kom ik die morgen wel tegen. Dus we hebben gezegd, we gaan dat met een bevraging doen. Zodanig dat iedereen de kans krijgt om ongezouten zijn of haar mening aan te geven. Dat is ook gebeurd voordat we een proefopstelling hebben gedaan, hebben we dat bevraagd. En ook nadien. In beide bevragingen reageerde ongeveer een 40% van de wijk, grosso modo gezien. In de eerste bevraging, degene die dan gereageerd hadden, die 40%, was het ongeveer een 50-50 verhouding pro en contra de knip in de Quinte Matsijslaan. Dat is de eerste luchtfoto die ik net liet zien. Voor de tweede luchtfoto met die drie kleurtjes, daar was toen een 40-60 verhouding voor. Dus er waren iets minder voorstanders om de knip in de David Tenierslaan, ik zal nog even laten zien, om de deze ook uit te voeren. We hebben dat toen, die bevraging aandachtig doorgenomen, al die resultaten met het Schepencollege. En we hebben gezegd, we gaan enkel diegene waar een 50-50 verhouding is, die gaan we in een proefopstelling effectief toepassen. Waarom dus met Lego-blokken, collega Gillis? Om te zorgen dat er altijd geen potten gebroken zijn, dat je altijd nog terug kan, hè? Dat we niks definitief doen. Vanaf dat je met boordstenen begint, is dat iets anders. Of met paaltjes. We mogen dan ook aannemen dat die 60% die niet gereageerd heeft van de wijk, zowel in de eerste bevraging als in de tweede bevraging, dat die eerder voorstander zijn van de voorstellen, omdat we ervan uitgaan dat die anders wel in hun pen zouden gekropen zijn om te zeggen dat ze het er niet mee eens waren. Dus wij kunnen ook alleen maar afgaan op datgene wat ons bereikt heeft. Bovendien wil ik ook nog benadrukken dat het geen referendum is. We zijn dat hier niet gewoon in onze gemeente niet, en in ons land eigenlijk ook niet. Dit is voor een stuk om te peilen hoe staat de bevolking daar tegenover. Moest die verhouding nu 90%, 10% geweest zijn, dan neem ik aan dat wij als Schepencollege niet direct gevolgd waren. Aan de andere kant, het is niet omdat het hier nu een 50-50 verhouding is van maar 40% van de wijk die gereageerd heeft, dat we daar geen beslissingen moeten nemen. Welke beslissingen wij ook nemen, we gaan altijd tegenstanders hebben, we gaan altijd voorstanders hebben. En we hebben hier geoordeeld, en dat komt zelfs in de conclusies, dat we die proefopstelling, ondanks dat ze eerst uiteraard even weggenomen was, dat we de tweede bevraging gedaan hebben, dat we die nadien ingevoegd hebben. Maar ik kom er zelfs op terug op de conclusie. Nu iets over de bomen. Bomen, plantvakken, ik wil het ook niet overdrijven. Je ziet hier de Jeroen Boschlaan van voordat die plantvakken geïnstalleerd werden. Dus dit is een foto van al heel wat jaren geleden. Het geeft ons een indruk van een nogal stenige, kale straat, waarbij dat er niet direct een hoogtenelement in groen aanwezig is. Hier zie je een foto nadat die plantvakken dan geïnstalleerd zijn. En dat gaat over een zestal plantvakken over ongeveer honderden meters in de Jeroen Boschlaan. Ik denk dat iedereen ondertussen een beeld heeft van, dat is ook geschrankt, hoe dat er een beetje uitziet. Ook dat hebben we en passant in die bevraging gestoken om eens te peilen hoe staat de bevolking, de inwoners van de wijk, daar tegenover. Eveneens die 40% die gereageerd hadden, 65% zegt, daar zijn wij voorstander van. 29% zegt, wij zijn daar tegen. Voor ons hoeft er geen bijkomende boomvakken of plantvakken gemaakt te worden in de wijk. 6% had daar geen mening over. We hebben hun mening kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld over de circulatie en die knip, maar niet over die bomen. Er zijn toch wel twee belangrijke opmerkingen nog te maken. Ten eerste, er waren heel wat bewoners van de Beukendreef en de Quinte Matsijslaan die negatief antwoorden op dat bijkomende groen. Allicht hadden die, dus die mee in die 29% vervat zitten. Allicht hadden die gedacht van, ja, maar bij ons is hier al groen. In die twee straten staan al bomen, zijn al groenvakken, grasvakken. Ja, het is nogal logisch dat we het natuurlijk niet over die straat hadden. Dat hadden we misschien moeten specifieren in onze bevraging. Het gaat dan natuurlijk meer over Pieter Breugelaan, David de Nieslaan en zo verder. Ten tweede is er ook van die 29% die niet direct voorstander waren van meer groenvakken, zoals je daarnet op de foto zag, vooral de vrees over het wegvallen van parkeervakken. Ook een beetje wat collega Gilles daarnet zei. Dus dat was denk ik een verklaring waarom dat zij eerder negatief antwoordden. Nu, de conclusies voor de beide zaken. Ten eerste wat het verkeer betreft. Het Schepencollege is van mening dat het autoluwe karakter van de woonwijk dat we dat willen laten primeren. Dat betekent dan dat er 's morgens geraast wordt door enkele auto's, soms zelfs een stroom. En dat is vaak in de morgen, wanneer dat er file is of filevorming, een zekere vertraagd verkeer in de Molenstraat, dat dat niet opweegt tegenover de veiligheid van de schoolkinderen die ook vaak die wijk nemen om op die manier via de trage wegen richting de scholen te rijden. Door die knip hebben we ineens een uitsluiting van die sluiproute. Het is gewoon fysiek onmogelijk gemaakt. Dat neemt niet weg dat dat bij de David en Nieslaan nog altijd het geval is. Er zijn heel wat bewoners die ook gereageerd hebben van we vinden dat spijtig dat die tweede voorstel dat dat niet inging. Maar dat heb ik daarnet al gezegd wat daar eigenlijk het effect is geweest van die bevraging, die 40-60-verhouding, en dat we daar niet in gevolgd zijn. We zijn ook van mening dat de omweg voor enkele wijkbewoners, zeker degenen die natuurlijk in de buurt van de Kniep wonen, langs de kant dan van zeg maar Pieter Breugelaan, Jeroen Boschlaan, dat die, wanneer zij in de richting van Boom willen rijden, dat die omweg zeer beperkt is. Het gaat over enkele honderden meters via de apotheker, zeg maar, om op die manier op de Molenstraat naar Boom te rijden. Dat weegt voor ons niet op tegen het autoluwe karakter van de wijk en de verkeersveiligheid die dat meegeeft. De knip zal uiteraard ook uitgevoerd worden via wegneembare paaltjes. Dat was ook iets wat in de bevraging of in de resultaten van de bevraging aangegeven werd door een aantal bewoners. Wat als er een omleiding nodig is? Wat als er de brandweer eventueel door moet? Ja goed, als het echt nood is, burgemeester denk ik dat dat zeer goed weet. Hij is al jaren bij de brandweer geweest. Dan rijden die gewoon dat paaltje weg als moet. Dus dat is zeker niet iets dat bij noodsituaties onoverkomelijk is en via omleidingen bijvoorbeeld ook kan weggenomen worden. Wat dan de conclusies voor het groen betreft. Ja, nogmaals, de Jeroen Boschlaan bevat maar 6 kleine boomvakjes. Hè. We moeten dat ook niet overdrijven. Over honderden meters 6 van die boomvakjes. We hebben dat ondertussen uitgetekend voor de andere straten waar dus nog geen groen stond. Dus niet de Quinten Matsijslaan en de Beukendreef. En dan geeft dat ons ongeveer in dezelfde schranking, dezelfde afstanden, ongeveer een 54 boomvakken in totaliteit voor de gehele wijk die er dan gaan bijkomen. Met bijkomende ontharding dan van die aantal vierkante meters. Hoe gaan we daar nu in te werk gaan? We hebben dat al laten weten in een brief en binnenkort vertrekt er een tweede brief waarin dat wij de bewoners duidelijk maken dat er eerst via een spuitbus die plantvakken, boomvakken, boomspiegels zullen aangebracht worden. Zodanig als iemand nog van mening is van kijk, dit is ondoordacht gebeurd, dit is vlak voor met een oprit, we gaan daar niet van uit, want dan hebben we ons huiswerk slecht gedaan. Maar goed, het kan altijd zijn dat we misschien nog te weinig rekening hebben gehouden met een draaicirkel of dergelijke. We willen niks, collega Gillis, niks definitief doen vooraleer dat we een zekere proefsituatie hebben. En dat is hier ook het geval, dus we gaan dat via een spuitbus markeren en dan kunnen er nog in een aantal weken daarna bemerkingen gegeven worden. Die uitvoering heeft natuurlijk wel wat voeten in de aarde. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Dus dat zal in fases gebeuren, straat per straat. En we hopen dan tegen het volgende plantseizoen daarmee klaar te zijn, zodanig dat dan die nieuwe plantvakken met bijenvriendelijke boomsoorten en ook met lage onderbeplanting voor een goede zichtbaarheid kunnen aangeplant worden. Dan zitten we ergens in het najaar van dit jaar, het voorjaar, begin volgend jaar. Zo, dat wat betreft het antwoord op de interpellatie. Ik wil nu graag nog even ingaan op wat collega Gillis heeft gezegd. Het is een beetje een andere situatie. Misschien eerder nog te verwijzen bij de ANPR en de zone 30, waar we het daar straks over hadden. U weet dat we hier al in de voorbije jaren gediscussieerd hebben over die exacte locatie van waar wij die zone 30 nu moeten laten beginnen. In de dorpskernen. Voor Ter Hagen is dat eenvoudig. Je hebt daar twee grote rotondes aan het begin en het einde. Dat is evident. Voor Rumst uiteraard ook aan de rotonde. Moes, dat was ook een evidente. Maar de collega's hier van de gemeenteraad weten dat we over die andere verschillende voorstellen hadden. En een van die voorstellen was in de Rumste straat aan de middengeleider, een beetje voorbij het KLJ-gebouw. Was ergens een logische. Vanaf daar komt dan het afgescheiden fietspad. Je hebt die middengeleider, die oversteekplaats. Dus dat is een beetje logisch om daar de zone 30 te laten beginnen. Maar we zaten dan maar met 450 meter afstand ten opzichte van de andere locatie, zijnde aan het kapelleke in de Laarstraat, in de buurt van het kruispunt met de Kneukelputlei. Dat kon wettelijk niet voor een trajectcontrole goedgekeurd te krijgen. We moesten naar 500 meter minimaal. Dus ofwel was het dan aan de Laarstraat, aan het kapelleke, de paal van de trajectcontrole gaan opschuiven. Dan komen we meteen al aan de Ovonde in de Steenweg op Waarloos, wat al een zeer ruime afstand was. Ofwel, de paal dan in de Rumsestraat wat opschuiven. Een eerstvolgende punt was dan het einde van de bebouwing, net tegenover de ingang van het Laarkasteel. Dat is ook zo uitgevoerd. We hebben die nadien nog een paar meter opgeschoven, rekening houdende met bijvoorbeeld opritten. Hè. Dus collega Gillis, nogmaals, die Lego-blokken hebben altijd een functie om niks definitief te maken en om ons nog de kans te geven een beetje aan fine-tuning te doen. Natuurlijk, je zit hier met een Rumse straat die binnenkort een nieuwe asfalt zal krijgen. Die bovenlaag is versleten. Komt een nieuw asfalt. En ook, u hebt gezien dat de voorbije jaren we de fietssuggestiestroken hebben aangebracht en dat die volledig afgesleten zijn. Dat was ook de bedoeling, in de zin van, we gingen dat niet definitief met met de thermoplast, dank u wel collega, de thermoplast te doen, want dan zit je ineens al voor 5 of voor 10 jaar verder, dan is dat echt als een duur procedé en ben je ineens ook eigenlijk definitief bezig. We wisten dat we die in asfalt gingen vervangen, dus gingen we dat eerst in verf doen. Ondertussen zie je ook wat de kwaliteit is van de verf. Ja, dat kan je 2 jaar en dan is dat weg. Dus we gaan nu naar die thermoplasten gaan. Punt is natuurlijk, eens dat je die aangelegd hebt, 5 jaar, 10 jaar, ben je weg, dan is dat definitief. We hebben al een paar bemerkingen gekregen van zone 30, goed en wel, maar je zit daar met een recht-op-recht stuk in die Rumse straat. Moet dat niet een asverschuiving krijgen? Moet daar niet het verkeer afgeremd worden? Moeten we de straat niet in overeenstemming brengen met de nieuwe zonering die daarvan toepassing is? Dat willen we ook graag doen. Ik denk, collega Van der Wild, dat u dat vroeger ook meermaals hier in de gemeenteraad hebt aangegeven. Als je een zonering hebt, dan moet je ook het zicht van het openbaar domein in overeenstemming brengen. Als we later naar een herhaalleg gaan van die straat, dan denk ik dat er inderdaad een andere invulling zal moeten gegeven worden. Maar goed, voorlopig zitten we nog met de straat zoals ze is. Dat is ook weer een rioleringsproject, een nieuwe bovenbouw. Wanneer wij binnenkort die asfaltering die na de paasvakantie gaat vernieuwd worden en die thermoplasten aanbrengen, hadden we nu de kans om een testfase te doen. Gaan we die thermoplasten recht op recht aanbrengen of gaan we die aanbrengen met asverschuivingen? En dat is de reden, collega Gillis, waarom dat we die asverschuivingen hebben aangebracht. We hebben daar tot hiertoe nog weinig klachten van gehad. Dus we mogen aannemen dat we tegen die aannemer gaan zeggen dat die rond die obstakels dan zal werken met die fietssuggestiestrook. Wat parkeervakken betreft en het verlies daarvan, we hebben dat al vele jaren kunnen monitoren. Daar stonden zelden wagens geparkeerd. We waren nu een 11-tal vakken. Als er al eens 2 wagens op geparkeerd stonden, was dat veel. Dus we moeten dat zeker ook niet overdrijven. En het is niet onze bedoeling om parkeerplaatsen weg te doen, maar het is wel om te zorgen dat als we zone 30 installeren, dat de straat er min of meer ook naar oogt en dat het verkeer op die manier afgeremd wordt. Sorry collega's dat ik nu wat uitgeweid ben, maar ik had die vraag ook niet zien aankomen.
Mevrouw Jacobs, back on topic. Alsjeblieft.
Ik heb toch nog wel een paar bemerkingen en vragen. Eerst en vooral, u hebt daar 2 begrippen. Met dan een sluiproute en snelheid. Zijn er dan metingen gebeurd? Is het dan effectief vastgesteld dat dat zo is, dat dat een sluiproute was of is, of alleen bij momenten is? En over hoeveel auto's gaat het dan? Want je wint daar niet aan tijd. Allee, ik bedoel, dat is de eerste bemerking. Nu, het tweede wil ik toch teruggeven naar de knip zelf gaan. Ik herhaal wat ik heb gezegd. Bij de evaluatie na de proefperiode hebben 130 personen gezinnen gereageerd, waarvan 66 zich negatief hebben uitgesproken over deze knip. Nu, de bespreking van deze resultaten die stonden geagendeerd op het college van 17 oktober 2022. En werd verdaagd naar het college van 24 oktober om daar uiteindelijk afgevoerd te worden. Nu, de conclusie in deze collegebesluiten was wel dat de knip geen doorgang zou vinden en dat er eerder iets aan de snelheid moest gedaan worden. Dus in de Quinte-Matthijs-lijn zou er een snelheidsremmende maatregel genomen worden. Ik heb hier trouwens een print bij. Het staat er dus zo nodig. Artikel 2. Een actieplan zal opgemaakt worden om snelheidsremmende maatregelen te voorzien in de woonwijk, bijvoorbeeld door het implementeren van groen elementen als hindernissen. En dat gaat dan over de Quinte-Matthijs-lij. En artikel 1. Zoals gezien de resultaten eerder opleveren dat iets aan de snelheid dient gedaan worden en hiervoor andere middelen mogelijk zijn die minder hinderlijk zijn voor de bewoners van andere straten. Het college van burgemeester en schepen beslist de situatie in de Quinte-Matthijs-lij te laten zoals voor de proefopstellen. Dus ik herhaal mijn eerste vraag. Wat is het uiteindelijke argument om de knip in de Quinte-Matthijs-lij te realiseren? Want er is geen enkel reden om dat te doen. Er heeft zich geen meerderheid uitgesproken voor. Dat is één. Dus dat zou ik nu echt wel eens concreet willen weten, zonder veel blabla en zonder veel omwegen. Nu ook...
Oei, excuseer, ik dacht dat u gedaan had. Ja. Doe u terug op de knop, alsjeblieft. Ja, jawel. Ik dacht dat u... Ja.
En ook van de groenvoorziening. Nu, daar kunnen we misschien oneindig over discussiëren, maar ook daar is geen meerderheid, heb je geen meerderheid gevonden in de wijk. Je kunt een hele uitleg doen. Degene die niet hebben geantwoord, dat tellen we dan maar, degene die akkoord zijn. Maar ik wil u toch nog wel eens iets wijzen op iets. Herinneren jullie nog de gemeenteraad van 25 april 2019? We gaan een beetje terug in de tijd. Het project Iedereen Mee werd toen gelanceerd. En dat was de lokale democratie, daar gaan we voor. Dat zijn jullie woorden. Ik citeer. Het lokaal bestuur Rumst wil op verschillende manieren inwoners, verenigingen, ondernemers bij het lokaal beleid in de volgende 6 jaar betrekken. Met het communicatietraject Iedereen Mee zet het bestuur in op informatieverstrekking, draagvlak creëren en actie ondernemen. Nu met briefjes in de bus te gaan steken en zeggen van alsjeblieft, vult dat nu in. Allee, alsjeblieft is er dan nog niet bij, want dat ontgaat ook waarschijnlijk de meeste mensen nog. Maar dan zei jij tevreden, degene die niet geantwoord is, zullen dan wel voorzetten. Dat is niet. Bovendien hebben u denk ik verschillende vragen gekregen van... Wij willen eens met u klappen. Daar hebt u niet op geantwoord. Dat wilde u niet. Iedereen mee. Dat is verzoek. Hè. Lokale democratie is hier heel verzoek. Ja? Dus, we moeten het een beetje serieus nemen ook. Dit is niet meer serieus. Op de Steenweg op Waarloos, nog zo, dat weten de inwoners blijkbaar helemaal van niks van die plantvakken. Met wat ze er bezig. Uw ideeën doordringen?
Wacht. Bent u uitgesproken? Ja. Schepen de Vlies wenst eerst het woord.
Ja, ik wil toch ook graag iets zeggen. Het is mijn bevoegdheid niet, maar het verbaast me toch dat jullie als fractie vooruit groen tegen maatregelen zijn om de trage weggebruiker te beschermen en meer groen in de straat te krijgen. U bent daarnet boos over het opschietend groen. Dat wordt gesnoeid. Dat waren geen bomen aan de Kapelstraat. Maar hier om bomen bij te planten, dus ik vind dat een vreemd standpunt van jullie fractie.
U wilt zeggen, mevrouw de Vries, dat u niet geluisterd hebt. U hebt niet geluisterd.
Ik laat eerst de schepen antwoorden op u.
Ja, collega Jacobs, ik heb zeer goed geluisterd naar wat u gezegd heeft. U heeft gezegd van, kijk... Die auto's die de sluiproute zouden nemen dan, allemaal in de hypothetische kwestie, die zouden dat zeker niet doen om tijd te winnen, want ja, veel tijd gaan ze daar niet mee winnen. Dan stel ik me de vraag waarom dat 's morgens heel veel auto's toch de Quinte-Matthijslaan indraaiden en massaal aan de Beukendrever terug uitkwamen. Waarschijnlijk omdat ze toch op een of andere manier tijd dachten te winnen. Want anders ga je dat... Ik heb u ook laten uitspreken. Ik denk dat ik nu het woord heb van de voorzitter. Ik denk dat het duidelijk is dat er zeker een vorm van sluiproute was. Het feit dat wij al jaren meldingen krijgen van bewoners dat dan een keer moest gedaan zijn met die hoge snelheden. Het gaan mensen zijn buiten de wijk, maar het zullen ook ongetwijfeld mensen zijn binnen de wijk. Hè? Die af en toe wel eens op het gaspedaal duwen. Ik kan ook aannemen mensen die zeggen, ik heb niet veel appetijt om in de Molenstraat te gaan aanschuiven. Ja, die gaan ook een zekere snelheid willen ontwikkelen. Het zijn lange rechte banen, om te zorgen dat ze effectief ook een paar auto's opgeschoten zijn. Hè? Dat is evident. Wat is de reden waarom dat wij dat willen invoeren? Ik heb ze hier achter mij nog een keer geprojecteerd. Hè? Het autoluwe karakter van de woonwijk primeert voor ons. En als daar eigen bewoners voor moeten rondrijden, dan is dat maar zo. Ik weet dat er een aantal mensen hier aanwezig zijn in het publiek die dat dan niet graag zullen horen. U zegt 66 hebben gereageerd negatief. Dat klopt, hè? Ik ontken dat niet. Maar zijn er ook 64 die positief gereageerd hebben. Die zeggen, doe een keer eindelijk iets. Wanneer ga je er iets aan doen? Wanneer komt er eindelijk een oplossing? Hè? Ik heb gezegd, het is een 50-50 van die 40% die gereageerd hebben. Want die 130 die gereageerd hebben, dat is niet de gehele wijk. Ja? We kunnen ook alleen maar afgaan op degenen die gereageerd hebben. Nogmaals, ik heb ook gezegd dat het geen referendum is. Wij doen hiervan iedereen mee. We hebben een peiling gedaan. We konden even goed op het scheepcollege dat zelf beslist hebben, zonder dat we überhaupt een bevraging gedaan hebben. U knikt nee, jawel, we kunnen dat wel. Hè? Maar we hebben dat niet gedaan. We hebben gekozen om te peilen. De mensen die 40% die gereageerd hebben, die de moeite gedaan hebben van te reageren, dat was voor ons een barometer. Ja? Geen vast referendum. Hebben we daarvan gezegd van, kijk, die omweg is dermate klein, voor die paar keren dat dat eens een keer voorvalt, dat je in die richting weg moet, dat dat voor ons niet opweegt tegenover de verkeersveiligheid, het autoluwe karakter van die wijk. En dat geldt evenzeer voor die plantvakken. U zegt, daar was geen meerderheid voor. 65% van de mensen heeft positief gereageerd en die 29% die moeten we dan nog eens een stukje met een korrel zout nemen, omdat die vooral gesitueerd waren in de Beukendreef en de Quinte Matzijsland, heb ik u net verteld. Ja? Dus ik denk dat er elementen te over zijn. U zegt van ja, waarom? Er zijn vragen geweest om met mij in debat te gaan. Alsof dat ik dat hier unisono beslist heb. We hebben daar samen met het Schepencollege over nagedacht. U verwijst naar een beslissing die er geen is, want die is niet genomen. Hè. Die is verdaagd. We hebben nadien een beslissing genomen. Ik denk ergens januari of februari hebben we een beslissing genomen. En die is dan ook direct gecommuniceerd via een brief naar alle wijkbewoners. Ik ken het standpunt van de mensen die tegen zijn. Zij zeggen van kijk, wij vinden dat we ten allen tijde die Quinte Matzijsland moeten gebruiken als we in de richting van Boom rijden. Dat is een eerbaar standpunt, maar wij zijn dat als Schepencollege niet gevolgd. Ik ben op een gegeven moment, toen ik met mijn kinderen aan het fietsen was, tegengehouden door iemand die mij abrupt eigenlijk opgehouden heeft. Ik was zelfs ook nog te laat op school en te laat op een vergadering nadien. Om mij diets te maken dat voor haar die omweg een ondraaglijk lijden was. Ik heb daar akte van genomen. Ik heb dat meegenomen in de discussies die wij in het Schepencollege daarover gehad hebben. Maar dat is geen doorslaggevend element geweest voor ons. De doorslaggevende elementen die ziet u achter mij staan. Ik denk dat ik hiermee voldoende duidelijk ben geweest wat het standpunt is van het Schepencollege.
Mevrouw Jacobs, een laatste maal alsjeblieft.
Ja, u hebt geen meerderheid, al zeker voor de knip niet. Hè. De cijfers staan zwart op wit. Dus alleen dat je daarnaast u neerlegt, dat begrijp ik niet. En inderdaad, die twee colleges zijn dan uitgesteld en verdaagd. En dan inderdaad heb je ineens een andere beslissing genomen. Waarom of hoe, dat weet niemand toch waarschijnlijk. Buiten jullie ook waarschijnlijk. Nu, mevrouw De Vries, op u wil ik toch nog wel eens even reageren. Hè. Wij zijn niet tegen groen. Dat staat er hier helemaal niet. Wij vragen wel dat er met de mensen in dialoog gegaan wordt en dat er een draagvlak gecreëerd wordt voor het groen. Ja? Dat is de discussie en geen ander.
Goed. Schepen De Vries, u heeft als laatste nog het woord. Niet meer? Oké, dan laten we het landen. Zijn er mondelinge vragen voor de gemeenteraad? Ja. Eén maar, mevrouw Jacobs.
Wel ja, op de gemeenteraad van 24 november hadden wij een interpellatie ingediend met betrekking tot de struikelstenen. Ik denk dat wij ondertussen al in de vierde maand zitten. En ik denk dat er toe gezegd van, laat ons 3 maanden nadenken. Dus hebt u nagedacht, mevrouw?
Uiteraard, ik ben zeer blij met de... Ik had ze vorige maand eigenlijk al verwacht, de vraag. Maar ik ben ondertussen aan het werk gegaan en contact opgenomen met de Heemkundige Kringen. En ze zijn bereid om mee te werken en hun opzoekingswerk te verrichten samen met onze diensten. Dus work in progress.
Dank u. Dat was de enige mondelinge vraag en dat brengt ons bij het einde van de gemeenteraad die bij deze wordt afgesloten. Blijft u even zitten. Er is een kleine technische onderbreking alvorens we aan de OC&W-raad beginnen. Dank u.